Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 40, daarvan de verzen 1 en 8. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. En wat er verder volgt in het eerste en ook het achtste vers van Psalm 40.
Thank you.
gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 64, daarvan het 10e vers. 10 van 64 na het amen op de geloofsbelijdenis en een ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen. Wij willen in de voorbeden ook denken aan de heer Jan van Wijngaarden uit Driebrugge, die vanmiddag geopereerd is, zware ingreep aan de aorta. We hebben inmiddels begrepen dat hij naar de IC is overgebracht. En we willen ook denken aan de familie van Eijk, bij wie een zwager is overleden. En mevrouw Anneke van Eijk hoopt daarom zaterdag naar Noorwegen te gaan, waar haar zwager woonde. We willen ook gedenken in onze gebeden. Laten wij samen de Heer bidden om zijn zegen. Heere, wij mogen uw grote naam wel danken, dat u ons vanavond op deze doordeweekse dag bijeenbrengt. Een moment in de stilte van uw huis, bij de schriften. En wij smeken u, Heer Jezus, u die zit aan de rechterhand van uw Vader. Wees vanavond zelf bij ons, persoonlijk, met uw geest. Wij leven toe naar komende zondag, als u het geeft. Dan zal de tafel aangericht staan, het brood en de beker. De wijn. Wilt u zelf een opening banen? Een pad door de zee. Heere, geeft u ons alle oog op het kruis. Het hout op Golgotha. En wilt u ons ervan van doordringen dat wij het verdiend hebben om daaraan genageld te worden. Dat wij de strafwaardig zijn. De eeuwige dood. O Heere, vanwege wat we hebben gedaan. Vanwege onze zonde. De opstand tegen u. De ongehoorzaamheid. Wij bidden van u. Geef ons daar een diep besef van. En dat we het vanavond misschien wel voor het eerst ook mogen toestemmen. Heb ik verdiend. En dat u geen onrecht doet. Als u het zou doen. Maar Heere, we bidden van u. Geef oog op uw lieve Zoon, de Heer Jezus, die in de plaats van zondaren daar wilde gaan hangen om te betalen, zelf onschuldig, rechtvaardig, zonder enige zonde. Wij bidden van u, mogen wij vanavond aan de voet van het kruis neerzinken. In geloof het oog op u slaan. Heer Jezus, u nodig toch zondaren. Moog het vanavond aandoen op uw woord. Wend u tot mij en word behouden. En dat we ons aan dat woord zullen toevertrouwen. Ons eraan mogen overgeven. Komt u daartoe, Heilige Geest, vanavond ook in ons midden. Zegen daartoe ook het woord. En dat ons vanavond onvoorwaardelijk aan u, Heer Jezus, zullen toevertrouwen, schuilen achter u, dan zijn we veilig. Dan kunnen we sterven, dan kunnen we ook leven. Heere, wij bidden van u, geeft u ons die zegen. Het is het grootste wat we vragen. En wij belijden, we hebben het niet verdiend, maar doe het. Kom met uw geest in ons midden. Dat we een goed uur mogen hebben, ons in u mogen verwonderen, verblijden, ons hart aan u mogen ophalen. Dat we het werkelijk mogen weten, diep in ons hart. Ik ben van u en u van mij, u voor mij de dood in, opdat wij eeuwig mogen leven. Mag het zo komen vanavond tot die vrolijke ruil, Heren. Verblijd ons door uw goddelijke daden. Brengt uw zondaren in de ruimte, in de vrijheid. Geef zo een goed uur. Tot eer van uw naam. We bidden voor elkaar. Ook in de weg die we gaan door het leven. Bij al wat op ons pad komt. De moeite, de zorg, ook de vreugde. De zegeningen die u geeft. Zijn er ook vele, Heren. Mogen wij ook aan u opdragen. Jan van Wijngaarden, heb dank voor uw zorg tot nu toe. Bewogen, spannende dag. Zware ingreep. Aorta die op scheuren stond. Maar Heere, u hebt hem bewaard. Zegent u hem. Geef een goed herstel. Wilt u complicaties achterwege laten. En zegen ook zijn vrouw Joke. U weet wat het met haar doet. Draag haar. Ook de kinderen. We bidden voor alle die hen dierbaar zijn. Mogen wij ook aan u opdragen. De familie van Eik. Henk en Anneke. Bij wie een zwager is overleden. In de familiekring. Geef wat nodig is. Ook als Anneke komende zaterdag. Naar Noorwegen zal gaan. Afreizen. Heere, wilt u met haar zijn. En haar omringen en behoeden. Zegent u hen zo, heel de familie. Alle rouwdragenden, is ook een klop op de deur van ons hart. Heden ik, morgen u. Bereid ons toch voor, Heren. Leven is een damp. En de dood wenkt ieder uur. Ook voor ons komt de dag. En wie weet hoe snel. Dan zullen we dit leven verlaten. Overgaan in het eeuwige. Mogen we bereid zijn. Geborgen in u, de heiland, de zaligmaker. Het is zo ruim bij u, Heren. En uw huis is nog niet vol. We bidden van u, wilt u krachtig werken in het midden van de gemeente. Ook onder onze jonge mensen. Trek hen naar u toe. Laat uw woord hun harten innemen. We bidden het u. Geef zo wat nodig is ook vanavond. Goede, ongestoorde dienst. Mogen onze ogen op u zijn. Wij bidden het. Zegenen ieder met een taak. We bidden voor de organist. De koster. Mannen, broeders van de kerkenraad. En ook voor onszelf. Leid ons, Heere, door uw Heilige Geest. Geef licht in uw woord. Dat we mogen spreken naar de zin en de mening van uw woord. Mogen een gids zijn voor zondaren. Een leidsman tot u, Heere Jezus. Gebruik ons als een nietig instrument. Heere, wij bidden deze dingen van u. Hoor ons om Jezus wil alleen. Uit enkel genade. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Oude Testament. Hooglied, en daarvan het eerste hoofdstuk, Hooglied 1. Ik stel voor dat we het in zijn geheel lezen. Het woord van de Heere, het klinkt als volgt. Het hooglied, het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw olie zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij en wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. De oprechte hebben u lief. Ik ben zwart, maar lieflijk. Gij dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de gordijnen van Salomo. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen van mijn moeder waren tegen mij ontstoken en ze hebben mij gezet tot een hoederin van wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, u die mijn ziel lief heeft, waar u weidt, waar u de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde van uw metgezellen? Indien u het niet weet, o gij schoonst onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen van de schapen en weid uw geiten bij de woningen van de herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van Engedi. Zie, u bent schoon, mijn vriendin. Zie, u bent schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Zie, u bent schoon, mijn liefste. Ja, liefelijk, ook groent onze bedsteden. De balken van onze huizen zijn ceders. Onze galerijen zijn cipressen. Tot zover het woord van de Heer. Laten wij, gemeente, voordat we overgaan tot de verkondiging, eerst met elkaar nog zingen. En wel uit Psalm 45. Daarvan de versen 5 en 6, 45. Het vijfde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochters zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophirs, mijn rijk land. En wat er verder volgt in het vijfde en zesde vers van Psalm 45, nog een enkele afkondiging namens de kerkenraad. De volgende woensdagavonddienst, die staat gepland voor Deventer 6 september. En dan op dominee Van der Ziel uit onze gemeente in ons midden voor te gaan. De dienst van de offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie ten behoeve van het missiewerk van evangelisten in Oltenia, Roemenië. En de tweede en de derde collecten zijn voor de kerk van harte bij u aanbevolen. De Heere zegene u en ook de gaven die u voor zijn dienst mag afzonderen. Laten we nu samen zingen, 45, de versen 5 en 6. gemeente, het hooglied van Salomo bezingt de liefde tussen een bruid en een bruidegom. De bruid geeft hoog op van de bruidegom. Hij is mijn liefste, zegt ze. En de bruidegom geeft ook hoog op van de bruid. U bent schoon, horen we haar meer dan eens zeggen. Schoon, mijn vriendin. Het hooglied is in feite, zagen we ook de voorgaande keren, een reeks van liefdesgedichten. Van hoog literair niveau. Sommige lang, andere kort. Op een fijnzinnige en tere manier geven ze de liefde tussen man en vrouw weer. Maar niet alleen de liefde tussen man en vrouw. Hooglied gaat ten diepste, geloven we, over de liefdesband tussen de Heer Jezus, de grote bruidegom, en zijn bruidsgemeente, de kerk. Dus wat we geloven, ook omdat Paulus dat zegt in Efeze 5, waarin hij het huwelijk een weerkaatsing noemt, het huwelijk tussen man en vrouw, een weerkaatsing van de liefdesband die er is tussen Christus en de gemeente. We willen op de woensdagavonddienst die in het teken staan van de voorbereiding op het avondmaal graag bij het hooglied stilstaan. De vorige keer, dat is alweer enkele maanden geleden, maar hebben we gelet op hooglied 1 vers 4. En vanavond staan we stil bij de twee versen die daarop volgen, vers 5 en 6. En die wil ik graag nog een keer ook aan u voorlezen. Het is de stem van de bruid die we horen klinken. En ze zegt in hooglied 1 vers 5 en 6, ik ben zwart, maar lieflijk, gij dochters van Jeruzalem, zoals de tenten van Kedar, zoals de gordijnen van Salomo. Zie mij niet aan, omdat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij heeft beschenen. De kinderen van mijn moeder waren tegen mij ontstoken, en ze hebben mij gezet tot een hoedster van de wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Tot zover. Thema voor de preek, wat de bruid ook zegt, zwart, maar lieflijk. Dat is een bijzonder woord. Het is een heerlijk woord ook. Voor vele van Gods kinderen hebben deze woorden bijzondere betekenis mogen krijgen. En ik hoop dat dat vanavond voor u ook zo mag zijn. Voor het eerst of opnieuw. En dat als we straks naar huis gaan, ja, dat die woorden ook in ons hart mogen zingen, hè. Dat we dat mogen beleven. Zwart ben ik, ook lieflijk. Nu, dat geven de Heere. Gemeente, de bruid is verheugd. Ze kan haar geluk niet op. De bruidegom heeft haar opgezocht en haar meegenomen naar zijn paleis. En hij heeft haar zijn liefde verklaard. Hij heeft haar toegefluisterd dat zij voor hem Eén en alles. Je bent, zei hij, de liefde van mijn leven. Nou, bruid had vurig naar zijn nabijheid verlangd. Hij kusse mij, had ze uitgeroepen, met de kussen van zijn mond. Ze verlangde er vurig naar. En ze reikhalsde er naar uit. O, zei ze, dat hij mij toch een kus zou geven. Dat is me nou alles waard. Zijn uitnemende liefde is beter dan de wijn. En ja, nu heeft ze er een mogen ontvangen. Een kus. In zijn binnenkamer heeft hij haar naartoe gebracht. Zonder dat iemand erbij was. Zonder dat iemand het zag. De bruidegom heeft haar in zijn armen genomen. Haar omhelst. En haar de wens van haar hart gegeven. Hoor, de bruid is er vol van. Dat de koning nu uitgerekend zijn oog op haar heeft laten vallen. Salomo. De zoon van David. Aan wie alles begeerlijk is. Gekroond met eer en glorie. Gezalfd met wijsheid. En zachtmoedigheid. Wie is zij toch dat zij zijn bruid mag zijn? Kan ze niet begrijpen. Kan ze ook niet op. En als de bruid dan de binnenkamer van de koning weer verlaat en door de vertrekken van het paleis heen gaat, misschien wel zich naar buiten begeeft, naar de paleistuin, dan ziet ze haar bruidsmeisjes weer. De dochters van Jeruzalem, maagden, noemt Salomo ze ook wel, vers 3. Of de dochters van Sion, elders in het Hooglied. De bruid ontmoet de bruidsmeisjes en ja, en dan blikt ze in de ogen van die vrouwen en dan leest ze iets van verwondering. Verbazing. Ook iets van vervreemding. Het is alsof die dochters van Jeruzalem willen zeggen, hoe is dit toch eigenlijk mogelijk, hè? Koning Salomo, zo'n heerlijk vorst, dat u nu de hand heeft gevraagd van deze vrouw, dat hij deze vrouw trouwt. Hoe kan dat? Nou ja, dat durven de bruidsmeisjes natuurlijk niet hardop te zeggen, dat doe je niet. Maar de bruid voelt wel aan dat het zo in hun harten leeft en dan roept ze uit, ah ja, ik weet wel wat jullie denken. Dat weet ik wel, dat jullie denken, hoe kan het toch dat Salomo nu zo'n vrouw trouwt, zo zwart. Nou ja, dat ben ik ook, hè. Zo is het. Ik ben het ook, zwart, jazeker, maar, zegt ze, bruidsmeisjes, ik ben ook lieflijk, dat ook. Ik ben als de tenten van Kedar, ik ben ook als de gordijnen van Salomo. Wat de bruid zegt. Bedoelt ze daarmee? Waar ziet dat op als de bruid die bruidsmeisjes ontmoet, de dochters van Jeruzalem, en ze dan toeroept, ik weet wel wat jullie denken, dat ik zwart ben en dat Salomo nou toch zo'n vrouw trouwt. Wat bedoelt ze dan als ze zegt, ik ben zwart? Zwartachtig, vers 6. Donker. Zij verklaarders die denken dat de bruid het puur heeft over haar huidskleur. Dat de bruid zwart is vanwege haar afkomst, zuiden van Egypte of hoorn van Afrika, Ethiopië. En dat de dochters van Jeruzalem dat nu niet kunnen begrijpen, dat Salomo nu een vrouw trouwt met een zwarte huidskleur. Toch is dat niet het punt waarom het hier gaat. Het is niet zo dat de dochters van Jeruzalem er niet bij kunnen dat Salomo nu een vrouw trouwt met een zwarte huidskleur en niet een vrouw met een blanke huidskleur. Hè? Alsof een zwarte vrouw minder zou zijn dan een blanke vrouw. Hè? Alsof je met een zwarte huidskleur onderdoet voor iemand met een zwarte, met een blanke huidskleur. Ja, dat zou neerkomen op racisme. En dat is niet wat hier speelt. Dat mogen duidelijk zijn. En de Bijbel wijst racisme af. Ja, als mensheid hebben we allemaal dezelfde vader, Adam. En hebben we alle in Adam met God gebroken. En hebben we nu ook alle hetzelfde nodig. Hè, namelijk de uitnemende liefde van de meerdere Salomo, de Heer Jezus Christus. Zwart ben ik, zegt de bruid. Wat bedoelt ze? Wel, in vers 6 legt ze het uit. Hè, en dan blijkt dat ze bedoelt aan te geven, ja, ik ben zo donker getint. Dat komt omdat de zon mij heeft beschenen. Hè, dat is het. De zon heeft haar bestraald. Daarom ben ik donker, zwart. Omdat ik dag in dag uit over een lange periode aan de zon, aan de stralen, de felle stralen van de zon, ben blootgesteld. Hè, dus de zon, het zonlicht heeft haar huid verbrand, verweerd, hè, getaand, getekend, haar gelaat, haar hals, haar armen. Haar huid is eigenlijk ontdaan van alle schoonheid. De glans is weg, niet meer vitaal, maar donker en droog. Het komt omdat de bruid, dat zegt ze ook, hè, lange tijd onafgebroken in wijngaarden heeft gewerkt. In wijngaarden van anderen. In wijngaarden van haarzelf, die ze zelf had. Een wijngaard die ze zelf had. Hè. Ze moest zorg dragen voor de groei en de bloei van de wijnstokken. Ze moest de wijngaarden beschermen tegen ongedierte. En daardoor was ze vaak buiten. En verkeerde ze vaak in de zon die zeker ook in het Midden-Oosten zo onbarmhartig fel kan schijnen. veel werk in de wijngaarden, hadden haar broers haar toe gedwongen. De zonen van mijn moeder, zo noemt de bruid hen. Niet mijn broers. Zonen van mijn moeder. Klinkt wat afstand in door. En dat is ook zo. Dat doet de bruid ook bewust. Want haar broers waren streng voor haar. En hebben haar verplicht tot dat werk in de wijngaarden. Buiten de stad. Buiten het dorp. En hebben haar gedwongen om die wijngaarden onder haar hoede te nemen. Het is een apocrief boek, dat niet in de schrift is opgenomen, maar wel ja, waarde heeft, moeite waard ook om het te lezen, leerzaam. Dat boek heet Jezus Sirach. In hoofdstuk 26, daar lezen we, waak over een eigenzinnige dochter, want als ze de vrijheid krijgt, dan zal ze die misbruiken. Nou, misschien heeft zoiets bij die broers gespeeld. Hè? Het gevoel dat ze hun zus moeten beschermen tegen zichzelf. Hoe ook, ze hebben haar aan het werk gezet in de wijngaarden. En nou is het belangrijk om te weten dat mensen in die tijd zulk werk in de wijngaarden, in de brandende zon, toch wel als... ja, als wat minder waardig beschouwd. Dat was werk voor de armen. Voor de slaven. Als je rijk was, meer van stand, nou, dan werkte je in de stad. En niet in de schaduw, of wel in, juist wel in de schaduw, binnen, maar niet op het land, niet in het veld. Hè? In de schaduw binnen. Daardoor was het ook dat mensen een getaande en getekende huid als een teken van armoede zagen in die tijd. Grijp je dat, hè? Dus een verbrande, verweerde huid verraadde je afkomst. Als mensen je dan zagen, donker gekleurd, gebruinde armen, verbrand, dan zeiden ze, kom zeker van het land. Niet hoogstaand. Zeiden ze een lagere klasse. Zie, daar behoorde je toe. Nou, dat is wat de bruid bedoelt. Het is zo, ik ben zwart. De zon heeft mij fel beschenen. Het komt inderdaad omdat ik van het veld kom, van het land, van de wijngaarden. Ik heb een lage afkomst, het is zo. Geen blauw bloed. Kom rechtstreeks uit de armoe. Daar draait de bruid niet omheen. En ze erkent het royaal. Hè? En ze vergelijkt haar huidskleur zelfs. Ze zegt, kijk er maar naar. Het is ook zo donker. Zwart. Geen glans meer op. Ze zegt zelfs, ik ben als de tenten van Kedar. Nou, de tenten van Kedar stonden in de tijd van de bruid niet bekend als bepaald aantrekkelijk van kleur. Hè? Kedar. Nomadenvolk, dat rondtrok in de Arabische woestijn. Kedar, de tweede zoon van Ismaël, dat lees je in Genesis 25. Kedar woonde in tenten. Lelijke tenten. Tenten gemaakt van zwarte huiden van geiten. En die stonden daar in de woestijn. En de ene dag sloegen er de regens op. Tentdoeken doorweekt. En de andere dag zinderden ze in de hitte van de zon. En dan waaide de wind. En die blies er zand op. En dan waren de vrouwen daar bezig. Met het bereiden van de maaltijd. Vuur. En dan ging de rook op. Ging ook in die doeken. Die doeken zagen er niet uit. Zwart. En niet voor niets horen we de dichter van Psalm 120 zeggen. Wee mij dat ik in de tenten van Kedar woon. Nou, zegt de bruid, zo ben ik nu. Als die tenten van Kedar, zwart verschroeid, ellendig. Maar, zegt ze dan, niet alleen. Nee, niet alleen. Er valt meer over mij te zeggen dan dat ik uit een zeer arm, laag milieu kom. Er is meer te zeggen. Ik ben niet alleen zwart. Nee, er is oneindig veel meer, want ik ben ook lieflijk. Bekoorlijk. Schoon. Jawel, dat ben ik ook. Aangenaam. Zuiver, sierlijk. Oh, ik weet zeker dat de ogen van de bruid hebben getwinkeld toen ze dit zei tegen de bruidsmeisjes. O ja, meisjes, ik ben zwart zeker, maar ik ben ook lieflijk, schoon, knap, toch wel mooi. Komt ze erbij? Is wat de koning zelf tegen haar zegt. Steeds weer. Hoort hem in vers 14, 15 zeggen, maar ook in de volgende hoofdstuk van het Hooglied. Keer op keer is dat wat de koning haar op het hart drukt. Mijn vriendin, u bent schoon. Zo zie ik u. Schoon. Mooi. Schoon. En dat fluistert hij haar toe. Dat drukt hij haar op het hart. En de bruid is daar zo verguld mee. Bruidegom wijst mij niet af, integendeel. De bruidegom wil mij juist hebben zoals ik ben. En hij zegt niet dat ik lelijk ben. Hij zegt, zo ben je mij. Alles. Zo. Zoals je bent. Daarover verheugt de bruid zich. En ze zegt, ja, nou doet mijn bruidegom wat elke goede bruidegom bij zijn bruid doet. Hij maakt mij mooi. Hij versiert mij. Hij bekleedt mij met de meest prachtige kleding. Met sierlijke gewaden. Oh, hij draagt zo'n goede zorg voor mij. Voor mijn lichaam, voor mijn ziel, voor mijn hele persoon. De bruid zegt, hij maakt mij zo mooi. Zo sierlijk, even sierlijk als de gordijnen van Salomo. Wij weten niet precies hoe de gordijnen van Salomo er hebben uitgezien in zijn paleis, maar ja, je kunt wel nagaan dat die van de bovenste beste kwaliteit zijn geweest. Hè? Ik denk misschien wel geweven van zijde, goudkleurige draden erin, prachtig in de plooi, gedrapeerd, heel kunstig allemaal. Toen de koningin van Sheba Salomo bezocht en rondgeleid werd door de paleis, vertrekken van de koning. Alles gade sloeg, ook de orde waarmee alles verliep en de pracht en de praal. Toen riep ze uit, o, zegt ze, ik heb ervan gehoord, maar de helft is me nog niet aangezegd. Zo mooi. Ongetwijfeld heeft ze daarbij ook de gordijnen bedoeld. Nu, de bruid verheugt zich in de bruidegom. Hij heeft haar lage staat niet veracht, integendeel. Hij heeft haar in het hart gesloten en verhoogd, naast prinsen en wereldgrote gezet, haar versierd. En wat ziet ze er mooi en prachtig uit. En daarom jubelt ze het uit, want ik geloof vast dat dit een jubel is, die we hier horen in het vijfde vers. O, ik ben zwart, zeker. Ook liefelijk. Hoor je het? Zwart. Ook lieflijk. Is de jubel van de bruid. Nu deze jubel. Mogen alle op de lippen nemen. Die door genade nu. De grote bruidegom. De meerdere Salomo hebben mogen ontmoeten. Hem hebben leren kennen. En met hem. Onbegrijpelijk groot in een huwelijksverbond zijn getreden. Die mogen dit zingen. Ik ben zwart, maar ook liefelijk. Zwart, jawel, van lage kom af zeker. Een gevallen mens, zondaar, zondares. En toch, ik ben ook liefelijk. Mijn koning zegt het, mijn heiland. Mijn zaligmaker, hij maakt mij schoon. Door zijn offer, zijn bloed, want dat reinigt van alle zonden. Heb u zo wel eens mogen zingen? Deze jubel ook op uw lippen mogen nemen. Vanuit uw hart. Gebroken. O ja, ik ben zwart. En tegelijk ook lieflijk. En dat omdat je het niet klein kon krijgen. Dat de koning der koningen, de Heer Jezus Christus, zijn oog nu op u, op jou wilde slaan. En dat in tere liefde. En dat je hebt uitgeroepen, o Heer Jezus. U bent de schoonste van alle mensen, kinderen. Maar nu mag ik het proeven. Genade is op uw lippen uitgestort. Heb je zo ook wel eens een kus gehad van de mond van deze heiland? En dat je mocht proeven en smaken dat de Heer goed was. En dat je het niet op kon en dat je zei, o Heer, wilt u omzien naar mij, een dode hond, als ik ben? Vaak gaat aan zo'n jubel een klacht vooraf, hè? Dat je niet verder komt dan, ik ben zwart, zwartachtig, zwart en dat vanwege mijn geestelijke armoede, hè? Zwart vanwege de ellende waarin ik gekomen ben en dat door de val die Adam heeft, de val in Adam. Adam gevallen en ik in Adam. Met hem. Adam die de wijngaard hoedde die God had gekregen. Die wandelde in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Niet in een brandende zon. Maar die toch. Hoewel hij omringd werd door Gods goedheid. In zonde is gevallen en de hof niet heeft gehoed. Maar ongehoorzaam werd. In opstand kwam tegen God. Daardoor is het, hè, dat we in diepe armoede terecht zijn gekomen onder het oordeel, onder de vloek, het vonnis van de wet. En aan de jubel gaat vaak een klacht vooraf, deze klacht. Ik ben zwart, gevallen met Adam, in zonde, in misdaden. En dat is wat de Heer je bij bepaalt. En juist ook als hij je gaat voorbereiden op de grote ontmoeting met deze meerdere Salomo. En het ja tot een huwelijk gaat brengen met Heer Jezus Christus. Dan, ja, dan opent hij je ogen voor je armoede. Voor je geestelijke nood, de ellende waarin je verkeert. Zag je eerst niet. Ging je aan voorbij. Je dacht, ik ben rijk en verrijkt. Maar de Heere laat het je zien. Neem het ter harte. Zie zoals ik je zie. Zie jezelf in je diepe armoede. Je geestelijke armoede. Dat laat hij je zien. Dat je arm bent. Geestelijk arm. Nameloos. Arm aan liefde tot God. Arm aan toewijding aan de dienst van God. Arm aan ijver en inzet voor de Heere. Arm aan gebed, aan dankbaarheid, aan inzet, ijver. Heb je er oog voor gekregen? Voor de zonde die diep in je zit. Die wortel. Die je tekent. Die je taant, je hoogmoed. Zelfzucht, eerzucht, worstel je ermee, is het uw klacht, Psalm 70, ben noodruftig, arm en naakt. Ach, als het zo met je is, hè, en je wordt onrustig en je weet niet hoe je ja, dan voor God kunt bestaan. Dan zijn er ook altijd wel broeders in je omgeving. Hè? Broeders die geen echte broeders zijn. Die je aan het werk willen zetten. Leraars van de wet. Die je opjagen. Opzwepen. Doe meer. Doe beter. Wees waakzaam. Ijverig. Serieus. Toegewijd. Liefdevol. Want zo in die weg En dan mag je hoop krijgen dat God je zijn gunst zal geven. Kom aan de slag. Werken. Doe het goede en je krijgt het goede. Ach ja. Maar dat zwarte en dat getaande, dat getekende. De zonde in je. Laten zich zomaar niet wegpoetsen. Nee. Die zitten in je. En daar wil de Heere je juist ook van doordringen. Dat dat zo is. De Heere stuurt er juist ook op aan. Tot die hartelijke belijdenis in je leven. Dat je zwart bent. Zondig. Geneigd ook tot alle kwaad. Dat je tot die heerlijke belijdenis komt. Ja, heerlijke belijdenis. Nou, de belijdenis dat je God gelijk geeft. Dat je geneigd bent tot het kwade, onbekwaam tot het goede. Dat je bent als de tenten van Kedar. Hè? En dat het werkelijk onmogelijk is om jezelf aangenaam te maken in het oog voor de Heere. Daar ben je zo toe genegen. We weten allemaal dat we door de werken niet zalig worden en toch zit dat diep in ons. Hè? Als het niet is door de werken, dan denken we toch wel, dan moet ik toch op zijn minst wel een zeker gevoel hebben. Een bepaalde overtuiging, een ernst. Dan, ja, als ik dat nou eens zou hebben, als ik er iets meer bij zou voelen, als ik er toch eens meer bewogenheid bij zou hebben, bij al wat ik, maar mijn hart is zo hard, was mijn hart nog meer verbroken, dan, hè, als het zachter zou zijn, gevoeliger, aangedaner, dan zou ik moed krijgen, moed nemen, hè, maar nee, de Heere stuurt er juist op aan dat je erkent uit u geen goed meer. U bent zwart en u krijgt die kleur niet meer anders. Dat je bij gaat vallen, het oordeel van de Heere over je leven. Zo min een moorman zijn huid kan veranderen. Zo min kunt u die geleerd hebt kwaad te doen, ooit nog goed doen. Hè? Onmogelijk. Ken je dat? Dat je het steeds weer anders wilt proberen aan dat je het steeds weer aanlegt, dan zo en dan zo. Dat het niet anders wordt in je leven. Nou, God wil dat je dat bij gaat vallen. O Heer, zo ben ik. Onverbeterlijk. Onmogelijk dat er uit mij nog iets goeds zal voortkomen. Nog niet. Zoek je nog naar een zucht. Maar geloof. God zegt, val mijn oordeel toch bij. Dood. Door de zonde en de misdaden. Zeg er amen op, want hoor. Voor zulke is nu juist het evangelie. Voor zulke die belijden dat ze zwart zijn, geestelijk totaal bankroet. Voor zulke is het evangelie van vrije genade. Het evangelie dat ons verkondigt. Dat de Heere nu wil omzien naar mensen die aan alles gebrek hebben. Die getekend en getaand zijn, armoedig, die niets goeds overhouden, en die de hitte van de toorn van God waardig zijn, die belijden, ja Heere, dat is wat ik heb verdiend. Zulke mensen die dat ook daadwerkelijk hebben verdiend. Tot zulke mensen komt het evangelie. Tot zulke andere mensen zijn er niet. Er zijn alleen maar mensen die zwart zijn als de tenten van Kedar. Het gaat erom dat je het erkent en beleidt. Tot zulke mensen nu komt God met het evangelie. Tot zulke mensen zendt God zijn zoon. Zijn Salomo. Zijn vredevorst. En dat, opdat Salomo nu zulke mensen de hand zou reiken. En zulke mensen werkelijk ten huwelijk zou vragen. O kom, zulke mensen wil Salomo nu nodigen om zulke mensen als een bruid in zijn armen te nemen. En aan het hart te drukken. Die niets bekoorlijks hebben. Niets aangenaams in zichzelf. O die wil hij nu in liefde omhelzen. Ben je ook zwartachtig? Arm. Hoor vanavond. Als je die, dat je zegt, ik kan niet verder komen dan ik ben zwart. Dat andere, dat durf ik niet te zeggen. Zulke mensen zoekt de zaligmaker. Hij reikt ze vanavond de hand. Hij zegt, kom. Ik weet waar u woont. Ik weet dat u gevallen bent. Zo diep, nameloos diep. Maar ik daal tot u af. Ik kom tot u. Zie de hand van de zaligmaker. Koning Salomo komt vanavond in het midden. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hand. Ik doe je een aanbod van genade. Ik doe je een huwelijksaanzoek. Mag ik je bruidegom zijn? Ach, mag ik je man worden? Kom, Salomo nodigt. Vertrouw op dit woord. Ja, maar ik voel het niet. De stem klinkt, de stem van de bruidegom. Kom, alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. Wend u tot mij en word behouden. Oh, het is zo groot. Het is het grootste wat er is. Als het tot een huwelijk mag komen met de schoonste van alle mensen, kinderen, de Heer Jezus Christus, de bruidegom bij uitnemendheid. Dat je dat mag zeggen, oh, daar is de bruid ook zo hol van, de bruid in het Hooglied. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Daar gaat het om, hè? Dat je in geloof op hem mag zien. En dat je je aan hem mag toevertrouwen. Zie. Op zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij wil een bruid hebben niet opgeknapt. Maar zo, zoals ze is. Getaand en getekend. En als het nou mag komen tot een geestelijk huwelijk met deze Heer Jezus. Ja, dan wordt het zo rijk, hè? Dan wordt het zo heerlijk. Dan mag je ook zeggen wat de bruid zegt. Ik ben zwart, maar door hem ook lieflijk, oh ja. Want als je hier nou zo zwart als dat je bent, uitlevert aan deze bruidegom. Wat hij dan gaat doen, dat vinden we in Jesaja 61. Dan gaat hij je bekleden met de klederen van het heil. Dan doet hij je, zegt Jesaja, de mantel der gerechtigheid om. Dan maakt hij je sierlijk en mooi. En schoon. De bruid in het Hooglied zegt ergens. De bruidegom in het Hooglied zegt ergens. U bent schoon. Schoner dan de maan. En zuiverder dan de zon. Daar zorgt deze heiland voor. Soms hoor je dat wel eens, hè, bij de kerk. Als er een bruidspaar aankomt. En dan komt de bruid. Alle ogen zijn altijd op de bruid gericht. Nou ja. Maar dan hoor je soms de mensen zelfs fluisteren. Ah, zeggen ze dan. Wat is ze mooi. Ze straalt gewoon. Nou, dat nu. Dat doet de Heer Jezus met zijn bruid. Hij maakt haar zo schoon. Zo heerlijk. Ze gaat ervan stralen. Helderder dan het licht van de zon. Zo zuiver. Zo heerlijk. Wat dan? Wel, als je Christus mag ontvangen door het geloof, als je bruidegom, gaat hij je bekleden met zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid. En dat zo, hij is gerechtigheid, hè, zo heet hij ook. De Heere onze gerechtigheid. Dan gaat hij je bekleden met zichzelf, met wat hij heeft gedaan. Zijn gerechtigheid. Wat is zijn gerechtigheid? Ja, wij onderscheiden wel. Nou, dat wil ik vanavond toch wel doen eigenlijk. Misschien wat moeilijk, maar... Nou, moeilijk, nee. Wij onderscheiden wel in passieve gerechtigheid en actieve gerechtigheid. En die beide, die krijg je. Op het moment dat je de hand door het geloof in de hand van de Heer Jezus mag leggen. Zijn gerechtigheid wordt uw gerechtigheid. En oh, wat is dat heerlijk, mannen. En vrouwen... Dan krijg je zijn gerechtigheid, dat wil zeggen zijn passieve gerechtigheid. Zijn lijden en sterven, zijn borgwerk, zijn gang naar het kruis, zijn wonden, zijn striemen, zijn bloed dat hij heeft geofferd, waarmee hij de onmetelijke toorn van God over de zonde heeft geblust. Wordt van u ziet God je vanavond alsof je voor alle je zonden zelf in eigen persoon heeft betaald. Oh, dat krijg je. Vanavond. Dat is de passieve gerechtigheid. Lijden van Christus. En ook de actieve gerechtigheid. Dat wil zeggen, zijn volmaakte leven. Alle geboden heeft hij volkomen onderhouden. God lief gaat boven alles. De mens om zich heen als zichzelf. Zijn gebedsleven, zijn dankbaarheid, zijn inzet, zijn toewijding, zijn geduld, zijn langmoedigheid. Al dat krijg je ook. God zegt je betaalt voor de zonde en hoe zie ik je? Als iemand die volmaakt is, heilig, rechtvaardig, dat in Gods oog. Zo bekleedt de Heer Jezus je met de mantel van zijn gerechtigheid. Als je hem vanavond je ja-woord geeft. En dat doet hij ook zelf. Dat is ook zijn eigen werk. Hij doet alles. Maar is dit wat hij doet. Dan drapeert hij je als het ware. Met zijn witte klederen van het heil. En ja, hoe gelukkig ben je dan? Dan mag je zeggen wat de bruid zegt. Nou ben ik lieflijk. Volmaakt, heilig en rein, zonder de minste smet, zonder de minste vlek, helemaal volmaakt. En oh, als God je ziet, helemaal volmaakt, dan zegt God, nou zo kan ik je bij me nemen. Zo, want in mijn hemelse heerlijkheid komt niets wat besmet is met enige zonde ook, maar alleen dat volkomen rein is. Maar dan mag je weten, o Heere, nou heb ik een toegang tot het hoofd der hoven, tot het hemelse paleis, bij u. O God, waar de engelen zijn, die hun aangezichten bedekken, zo heilig zijn ze. Maar dan mag ik ook bij u komen en met u omgaan. Mag ik weten dat u die zo groot bent, op mij neerziet in liefde. Zie. Dat is wat de bruid zegt, de geestelijke bruid, de bruid van de Heer Jezus. Ik ben lieflijk. Volmaakt. Heilig. Helemaal. Ja, het is wat? Dat moet ik niet nog worden. Dat ben ik. Dat ben ik. Zo ziet God mij. Dat laat nu de Heer Jezus alle verkondigen die van hem zijn, die in hem geloven. U bent rein. U bent rein om het woord dat ik tot u gesproken heeft. Zo zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, Johannes 15 vers 3. Rein vanwege het feit dat ik het zeg. Rein, heilig. Nou. Wat een verwondering kan dit in je hart teweeg brengen als je dit geloven mag, toch? Als dit waar voor je wordt. Bekleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus. God ziet mij als volmaakt. Heilig. Ken je het? Zulke momenten van verwondering. Momenten waarop het waar is geworden. Dat je op Christus mocht zien. En dat je vast en zeker mocht geloven. Nou hoef ik niet meer te zweten en te zwoegen om vrede met God te krijgen. Ik hoef niets meer te doen, want hij heeft alles gedaan. Het is volbracht. Kijk, dan kom je in de ruimte. In de vrijheid. Dan zeg je, ik ben lieflijk. Volkomen. Witter dan sneeuw. Ho, nou mag ik gaan in de klederen des heils. En nu ben ik gewassen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Zie. Dan mag je zeggen. Ik ben lieflijk. Geliefd. Bemind. Niet om wat ik doe voor God. Ach, dat is zo rijk, zo ruim. Niet om wat ik doe voor God. Maar om wat Christus heeft gedaan voor mij. Kan je echt huppelen van zielenvlucht. Kan je hart breken. Versmelten. Ho Heer. Ziet u neer op zo heen. Maar nou komt er iets belangrijks. Want als je zo op de Heer Jezus mag zien en je in Hem mag verheugen, hè, dan rijst de liefde in je hart voor de bruidegom, hè? Tuurlijk, zeker. En dan wil je echt voor Hem gaan leven. Dat is het verlangen ook van je hart. O Heer, nu zal ik niet meer zondigen. Misschien heb je het ook wel gezegd. Nou ga ik voortaan altijd voor u leven. En ik zal voor u opkomen, voor uw naam. Ik zal ze belijden. En ja, nu u zo goed voor mij bent. Nu wil ik altijd mijn leven in uw dienst besteden. Misschien heb je dat ook wel gezegd. Maar dat is ook het verlangen van je hart. Tuurlijk, als je toch mag zien. Hij voor mij. En door Hem is het dat ik vrede heb met God en dat God mij lief heeft. Dan wil je niets liever dan leven voor de Heer. Dat wordt het verlangen van je hart. Maar ho, wat gaat dat tegenvallen? Ja, zeker als die liefde, die gevoelige nabijheid ook wat gaat wegebben. En je jezelf terugkrijgt. Dan ga je jezelf weer tegenkomen en tegenvallen. Hè? Je hart, dat zo hard is. En dan ga je, dan zeg je van, ik ben zo biddeloos. Ja, toch wel zeker. En zo onbedachtzaam. En opeens, die lusten die komen terug. En je ziet steeds meer zonde in je leven. En je ziet ook zonde die je voorheen helemaal niet zag. Eerst had je vooral oog voor de grovere zonde, maar nu ga je zien, ja, maar het gaat overal doorheen. Ik dacht, ik ben lieflijk, volmaakt en hoe is het nu eigenlijk in mijn leven, hè? Zie. Je wordt niet heiliger wat je dacht dat je zou worden en wat je had gehoopt, maar je wordt in eigen oog al onheiliger. O, toen ik de Heer Jezus had mogen leren kennen en Hem heb mogen, en Hij zich aan mij openbaarde door het evangelie. En ik zag dat Hij als de grote bruidegom ook mij nodigde en ik tot Hem de toevlucht mocht nemen. Toen dacht ik van nu aan voortaan, Heer Jezus, gewoon u zo goed bent voor mij, zal ik altijd voor u leven. En ik dacht, nou word ik bekeerd. Heiliger en heiliger. Minder en minder zwart en meer lieflijk. Dat zwarte, dat laat ik achter me. Dat is ook het echte verlangen. Om voor de Heere te leven. Om een lichtend licht te zijn. Een getuige, een zoutend zout. Maar ho. Wat pakte dat anders uit? Ik kwam mezelf weer tegen. En ik dacht, hoe kan dit? Verwarring. En als je niet oppast, dan zit je zo weer terug wat Paulus noemt onder het juk van de dienstbaarheid. Zeker. Dan zeg je, ja, hoe is het nu met me? Ik dacht het lek boven water te hebben, voor de Here te kunnen gaan leven. En nu? Ja. En dan zijn er ook altijd weer de zonen van onze moeder die meteen hun hoofd om de hoek steken en zeggen, kom, je moet aan de slag. Pak de draad op, hè. Verbeter je leven. Zorg dat je ernstiger wordt, dat je meer ijver hebt, dat je niet zo hard en lauw en koud van hart bent, maar toegewijd en serieus. Hè. En als je dat bent, dan mag je weer hopen, hè, op nieuwe blijken van de liefde van de bruidegom. Een kus van zijn mond, zie. En dan ga je. Probeer jezelf weer te verbeteren, klagen, hopen op betere dagen. Maar wat je dan nodig hebt is niet wet. Die zonen van je moeder, kom aan de slag. Wat je dan nodig hebt, evangelie, vrije genade. Dat je opnieuw wordt aangezegd, keer op keer, hè. Dat je nu zo, zoals je bent, zoals je jezelf weer tegenkomt, zo tegenvallend, zwart, als roet. Hè, dat je nu zo juist, dat je dat bent en dat de Heer Jezus je nu ook zo juist weer wil hebben. Dat je dat niet één keer nodig hebt, maar keer op keer. Dat is wat je nodig hebt, hè, dat je dan weer hoort, ja. Zo ben je nu, zwart. Zo blijf je ook, in jezelf, in eigen oog, ook naar ontvangen genade. Snap je dat? Ik dacht, ik word beter, heiliger, maar nee. De Heere leert je, je gaat niet vooruit op de school van de genade, achteruit, achteruit. Steeds zwarter. Zwart, zwart. Steeds meer oog ga je krijgen voor de zonde. En dan zeg je, oh, wie ben ik toch? Onverbeterlijk. Kijk, de bruid zegt niet, ik was zwart en nu ben ik lieflijk. De bruid zegt niet, ik was zwart, maar nu ben ik het niet meer. Nee, de bruid zegt, ik ben zwart, nog steeds. Zie? Ik blijf het. Ben het. Zo zie ik mezelf. Zo kom ik mezelf tegen. Zo ervaar ik mezelf. Nou, zo ervaart de bruid zich. U ook. Ah ja, maar is dat niet heel ontmoedigend om somber van te worden? Juist niet. Juist niet. Want de bruid zet hier niet een punt, maar een komma. Ze zegt, dit is wat ik ervaar. Dat ik zo zwart ben. Zo ellendig. Zo geneigd tot het verkeerde. Dat is wat ik ervaar. Maar tegelijkertijd is er ook iets anders tegelijkertijd. Laat de bruidegom het mij verkondigen. En toch ben je lieflijk. En toch ben je schoon. En daar doe ik het op aan. Dat geloof ik. Daar houd ik het aan vast. Omdat hij het zegt. Omdat hij het me laat verkondigen. Is dat wat ik geloof. Het is zijn eigen woord. Ik zeg er amen op. Ik ervaar mijzelf als zo zwart als de kachel. Een onveranderlijk en onverbeterlijk mens. En toch ben ik rein. Toch ben ik schoon. Hij laat het mezelf verkondigen. Zie. Kijk, de bruid zegt in feite, ik ben het allebei tegelijkertijd. Is dat nog te volgen? Ik ben het allebei tegelijk, ik ben zwart, zo ervaar ik het, zo kom ik mezelf elke dag tegen. In mijn tekortkomingen, mijn gebreken, mijn struikelen, mijn zonde. Is wat ik ervaar. U ook, ik ook. Maar, zegt ze, en toch geloof ik, dat ik nu vlekkeloos en rein ben. Dat is wat ik geloof. Dat ervaar ik niet zo. Dat zie ik ook niet bij mezelf. Maar dat houd ik voor waar. Omdat mijn bruidegom dat zegt. En zo ben ik zwart. Maar ook lieflijk. En hoe is dit nu niet heerlijk en troostvol. Zoveel mensen die tobben met hun zonde. Met de aanwezigheid van het verkeerde in hun leven. En denken, ja, dan kan het met mij niet goed zijn. Maar de bruid zegt, ik ben zwart. Oh ja. Maar tegelijkertijd liefelijk. En dit is zo rijk. Hè, want nu mag ik mezelf, ja, als zondaar onder ogen zien. Met alle gebrek en lek. Echt, hè. En toch ook geloven. Al zie ik dat bij mezelf niet, maar toch ook geloven dat Christus Jezus al die zonden die ik hier ervaar, heeft weggedragen aan het kruis. En dat ik toch schoon ben en toch lieflijk. Kijk, en dat te geloven, terwijl je jezelf ervaart, dat je zegt aan het einde van de dag, wat heb ik er nou van terechtgebracht? Ga ik slapen, zeg ik, ach Heere, tekort. Zwart, zwart, zwart. En dan zegt God, dat is wat je ervaart. Maar ik laat je verkondigen door mijn lieve Zoon Christus Jezus. Zie ik je als volmaakt en rein. En dan zegt hij, ga maar slapen, jongen. Snap je dat? En dan mag ik gaan slapen in mezelf als groot zondaar. En dan mag ik tegelijkertijd toch weten, Heer Jezus. U hebt het alles weggenomen. Kijk, en dat nu, dat te zien, te ervaren, dat schept verwondering. Begrijp je dat? En liefde. En dat nu, ja, dat geeft ook de kracht keer op keer. O Heer Jezus, neemt u dan mijn leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Zie? Dus tegelijk zondaar in je ervaring, maar tegelijk rein in het geloof. Zie. En dat vinden we niet alleen in het Oude Testament. Hooglied 1 vers 5 en 6. Dat vinden we ook in het Nieuwe Testament. Bij de apostel Paulus. Die zegt dat ook. Romeinen 7. Hij zegt, ik ben vleeselijk, comma, verkocht onder de zonde. Ho, zegt die man, zo kom ik mezelf tegen. Vleeselijk. En niet voor een deel. Nou, ik ben ook nog wel voor een deel bekeerd. Nee, hij zegt, vleeselijk en ik zie bij mijzelf geen goed. Goede wat ik doen wil, dat doe ik niet. En het kwaad dat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Maar, zegt hij, zo kom ik me tegen, mezelf. Vleeselijk, ho man. Maar, tegelijk, ik dank Christus Jezus. Hij dankt ook, die mij heeft verlost. In wiens gerechtigheid ik mij mag bekleden. En vanwege zijn gerechtigheid en zijn gerechtigheid alleen, ben ik toch heilig. Ik ben onheilig, heilig. Een onrechtvaardige, rechtvaardige. In de Engelstalige wereld zeggen ze dat zo mooi, hè? Een saved sinner. Ik ben saved, gezaligd en ook een zondaar. Zegt Paulus ook, hè? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat zegt die man niet aan het begin van zijn bediening. Hè, van nou ja, ik ben nu nog wel vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar straks als ik toch aan het einde hoop te komen. Dan hoop ik toch wel dat dat vleeselijk een stuk afgelegd is. En dat ik toch meer geestelijk ben geworden. En meer heilig. Niet meer zo onheilig en zo zwart. Nee, maar heilig en lieflijk. Nee. Paulus zegt het aan het einde van zijn bediening. Als die brieven heeft geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Als die gemeente heeft gesticht. Als die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel toe en onuitsprekelijke dingen heeft gezien. Die Paulus, wij zouden toch zeggen, nou dat is een apostel boven alle uit. Die Paulus die moet aan het einde van zijn leven zeggen. Ik ben zwart. Vleeselijk. En toch. En dat is zijn roemtaal. En toch ben ik ook lieflijk. Vanwege het werk. Van mijn meester, Christus Jezus. Zie, waarom is dit zo troostrijk? Wel, omdat je dan jezelf onder ogen mag zien en toch niet hoeft te vrezen voor het oordeel. Omdat je dan mag zeggen, oh, dit is wie ik ben. En toch mag ik vrede hebben met God. Wat een wonder. Ga je verwonderen. Toch mag ik vrede hebben met God. Vanwege het werk van Christus. Je kunt jezelf toch zo tegenkomen. Ook in een week van voorbereiding. En dat niet? Viel mij zondag nog op toen we dat formulier lazen. Wij liggen, ja, midden in de nood. Ja. Dat staat er, hè? Vele gebreken en ellendigheid in onszelf. Geen volkomen geloof. Geen ijver om God te dienen. Boze lusten van, oh, heb ik geen last meer van dominee, ik ben bijna heilig. Nou, dan mogen we u wel toezingen. Maar Gods kinderen zijn anders. Boze lusten van het vlees. Maar dan denk je toch, dat kan niet. Is niet goed met me. Breng er niets van terecht. Ja, maar dit is nu het evangelie. Christus is erop berekend. U brengt er ook niets van terecht. Maar Hij wel. Hij wel. Hij brengt er alles van terecht. En daarom, ach, zie jezelf maar onder ogen in een week van voorbereiding. En beleid het. Ik ben zwart. Maar zie ook op deze Heer Jezus Christus. En dan mag je zeggen, tegelijkertijd, Heer Jezus, ook lieflijk. Hoef ik mijzelf niet te verbeteren, op te knappen. Nou, niet om heilig te worden. Niet om zalig te worden. Zalig ben je door het geloof in de Heer Jezus. En weet je wat er dan gebeurt als je zo mag zien op deze borgen zaligmaker, op deze bruidegom? Ach, dan komen de vruchten, hè? Dan komt de liefde en vrijheid, blijdschap, zachtmoedigheid. Dan zeg je van, ach, als het voor mij kan, zo zwart, dan kan het ook zeker voor u. Word je gunnend, hè? Dan krijg je de Heer zo lief. Dan zeg je, ja, ik ellendig mens, maar toch roemen in vrije genade alleen. Deze dierbare Heer Jezus Christus, wat een bruidegom is Hij. Dat Hij nu de bruid, zo'n bruid, zo innig lief heeft, hè, daar begrijpen de dochters van Jeruzalem niks van. Maar wie het echt het allerminst van begrijpt, is de bruid zelf. He, en daarom is het ook dat ze uitroept, wij zullen ons in u verheugen en in u verblijden, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 68 en daarvan het 7e vers. Gelijk een duif door het zilveren wit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. 7 van 68. eindigen nu met dankgebed. Heere Jezus, u zoekt geen bruid die u iets kan aanbieden aan schoonheid en heerlijkheid. Maar o, wat een wonder, een bruid die arm is aan alles, die niet kan bidden, niet kan danken, niet kan geloven. Die straatarm is, diep gevallen, en zulke zoekt u op en bekleedt u met de klederen van uw heil. En zo zijn ze in zichzelf zwart en dat blijven ze ook, Heere. Maar in u schoon en liefelijk. En ho, we komen onszelf keer op keer tegen en toch is dat uw weg, opdat we bij het kruis zullen blijven. En niet roemen zullen in wat wij doen voor u, maar in wat u doet, lieve Heer Jezus, voor ons. Wij zijn zo druk met onszelf, met onze werken en onze ijver voor u, maar o Heere, laat ons toch leven bij uw ijver en uw werken voor ons en uw liefde voor ons en uw opofferende genade. Uw wonden en uw striemen, laat ons daar ons in verblijden. Laten we daar druk mee zijn. Dan doen we alle werken terwijl alle anderen er nog over spreken. Hebben ze in u reeds gedaan. Mogen we ons zo in u verheugen, Heere. Dat u nu niets van ons nodig hebt en niets van ons vraagt. Alles wil geven. O Heere, laten we dan toch al wat van ons is opgeven. Onze bekering, ons eigen gemaakt geloof, dat we het in de brand zullen steken. Opdat we ons gewonnen zullen geven aan uw genade. U hebt er recht op, u bent het waard, u hebt de prijs betaald, u hebt uitgeroepen met gebarsten lippen. Het is volbracht. Heere, leer ons daarin te roemen, in uw werk alleen krijgt u de eer. En mogen wij genieten van de vrijheid die er is voor de kinderen van u. Hoor ons zo, geef ons een goede toebereiding naar de tafel. Mag alles met eerbied verlopen, met diep ontzag voor wie u bent. De tere vrees dat het ook mag blijken, Heere, in hoe we aangaan. Als het warm is, ook in onze kleding. Dat we niet in vrije tijdskleding zullen aangaan, maar waardig, eenvoudig. Geeft u dat, Heere Jezus, alstublieft. Dat er iets mag uitgaan, dat de nardes een geur mag geven, uw onuitsprekelijke liefde. En dat we zo in gemeenschap met u en gemeenschap aan elkaar uw dood mogen gedenken en mogen zingen, verblijd in u, heilig lachen vanwege de eenvoud van zalig worden. Dank voor uw woord, uw verzoening over alle zonden. Zegen het, om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de slotzang vindt u in Psalm 89, daarvan het zevende vers 7 van 89.
Thank you.
gaat heen in vrede, gemeente, en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.